Wat ik voor vanavond op mijn hart had, dat heb ik nu gewoon verspreid over twee diensten. Dus eigenlijk krijg je een soort tweeluik genade en waarheid preek waarmee ik deze ochtend begin. Een tweeluik genade preek over genade en vrijheid. Wat mij wel opvalt is, je hebt altijd op alle gebieden, eigenlijk op alle waarheden heb je allerlei extremen. Bij wijze van spreken, als ik zeg ik ga het spreken over bevrijding, dan zijn er een aantal mensen in die hier zouden kunnen zitten. Yes, hij gaat het hebben over de goede zaken, over de belangrijke zaken, over die geestelijke zaken. Want overal zijn demonen en zo gaan we al die demonen even wegsturen. Dat is een groep mensen die bij wijze van spreken zo kunnen reageren op dit thema. En aan de andere kant kun je reageren van, ach hallo, gaan we het hebben weer over demonen en geesten. En macht, daar word ik zo bang van, dat is zo bijgelovig, ik snap er helemaal niks van, niks voor mij. Nou, ik geloof niet in die kant en ik geloof niet in die kant, maar ik geloof in het midden de waarheid. Weet je, wat heel erg leuk is, Jack Hayford, die heeft een keer een uitspraak gedaan en die zei van, je kunt je vlees niet uitdrijven, maar je kunt een demon ook niet discipelen. Hebben we discipelschap nodig? Ja. Hebben we bevrijding nodig? Ja. En alle twee is ons deel. Alle twee is wat God ons wil geven. En waar ik vanmorgen en vanavond met jullie naar wil kijken is over hoe werkt het nou vanuit genade. En hoe mogen we vanuit genade ook die bevrijding omarmen. En we gaan het hebben over belijden. En we gaan het hebben over bekeren. En we gaan het hebben over vrijheid. En met name vanavond ga ik het hebben over de demonische kant van het verhaal. En hoe we daar vrij van komen en hoe dat werkt. En hoe er echt wel daadwerkelijk demonen zijn. En hoe ook daadwerkelijk demonen toch ook ons als christenen nog steeds proberen te beïnvloeden, te bereiden. Zoals iemand een paard kan bereiden. Zo, dat is het woord wat er een beetje gebruikt wordt. En hoe werkt dat dan? En hoe herken je dat dan? En hoe kom je daar nou vrij van? Maar vanmorgen wil ik het met jullie hebben over het eerste gedeelte. En dat is gewoon vrijheid. Een tekst die heel vaak gebruikt wordt, is 2 Korinthe 3 vers 16. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. En dit is waar Paulus het heeft over dat de wet ons bedekte en dat we daardoor niet openlijk konden zien. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, dan zien we niet meer als door een sluier, maar dan zien we zoals het werkelijk is. En dan staat er in vers 17, wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En dan deze bekende tekst die we zo vaak op allerlei gebieden misschien wel noemen en toepassen. Is, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. We kunnen liederen zingen. Vorige week zongen we dat volgens mij ook nog. The Lord has given me freedom, given me joy, freedom, given me joy, enzovoort. Dan gaan we helemaal aan ons dak, want God heeft ons vrijheid gegeven. En daar zijn we allemaal amen op. En daar zijn we allemaal blij mee. Maar weet je wat soms wel eens heel belangrijk is, wat mij op heel veel gebieden opvalt, is dat je bepaalde woorden kunt horen en er heeft iedereen zijn eigen beeld bij. Dus de een die heeft een bepaald beeld bij vrijheid en de ander heeft weer een ander beeld bij vrijheid. Dus wat is nou het beeld? Ja, ik ga het vanmorgen niet allemaal in één preek kunnen uitleggen, maar wat is nou, wat bedoelt God nou? Wat bedoelt Paulus hier nou? Wat bedoelt de Bijbel nou als de Bijbel spreekt, er is vrijheid. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Wat houdt die vrijheid nou werkelijk in? Heb je dat al eens afgevraagd? Heel goed. We lezen de tekst even vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dit geeft al een tipje van de sluier, die wordt ook gesproken over de sluier, van wat die vrijheid is. We hebben door de geest van de Heer de vrijheid, de mogelijkheid om weer te leven zoals God ons bedoeld heeft. En dat betekent dat we mogen lijken op Hem. Want toen God de mens maakte, toen werd daar gezegd dat Hij ons naar zijn beeld en gelijkenis schiep. En door de zondeval zijn wij afgevallen van de mogelijkheid om die vrijheid te kennen dat wij op God mogen lijken in alle gebieden van ons leven. En als de geest van God komt, dan komt daar vrijheid. En als wij dan de luister van de Heer aanschouwen, de glorie van God, als we Hem in de ogen kijken, zoals we dat hier af en toe wel eens zeggen, als we wat we net doen in aanbidding, als we naar Hem toerennen, als we bij Hem zijn, als we Jezus zien, dan staat hier de belofte. Dan worden we door de geest van de Heer naar de luister, naar de glorie van het beeld veranderd. Dus dan gaan wij diezelfde glorie die God heeft, gaat ons deel worden. Nou, even dat woordje vrijheid. Dat is het woord eleutheria. Wat betekent dat? Vrijheid om zaken te doen of vrijheid om zaken te laten? Er is een licentie, de vrijheid om te doen wat je goed dunkt. Ik heb wat meerdere vertalingen en uitleggingen erbij gelegd. Een recht of een vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd. En die het vrij zijn van de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert. Vrijheid is zekerheid dat je niet meer onder een bepaalde heerschappij zit. Een andere uitleg zegt, vrijheid is een toestand waarin je kunt gaan en staan waar je maar wilt. Nou hebben we al een beetje gezien, maar nog steeds is het heel breed. En we kunnen deze tekst heel makkelijk misbruiken voor allerlei zaken, wat natuurlijk niet de bedoeling is zoals God het bedoeld heeft. Dus als we het dan hebben over vrijheid, waar hebben we het dan over? Zelf geloof ik dat volgens de Bijbel, als je het allemaal de Lodewijk van Weerde definitie van vrijheid, is de mogelijkheid om te genieten van de zegen, de gunst, de bescherming, de leiding, de zorg, de verzorging, de hoop, de verwachting, de belofte en de toekomst, en ik kan nog wel veel meer woorden bedenken, van de hemel. Weet je nog dat we bidden? Laat het hier op aarde gebeuren zoals het is in de hemel. In de hemel is God en die wil jou zegenen. Die wil voor jou zorgen. Die wil jou beschermen. Die wil jou hoop geven. Die wil jou genezen. Die wil jouw rots zijn. De hemel die heeft alles voor jou klaar liggen. En de vrijheid die we krijgen van de Heer is dat we dat leven mogen proeven. Dat we daarin mogen wandelen. Nou, we gaan eens even kijken van hoe ziet die bevrijding er dan uit? En hoe werkt dat dan? Eigenlijk is in essentie de vrijheid waar de Bijbel over spreekt, is dat je nu vrij bent van dat je niet meer doet van wat jouw vlees wil, wat jouw zondige mens wil, maar dat je vrijheid hebt om te wandelen in wat de Geest wil. Ik zeg heel vaak dat het werk van de Heilige Geest gegeven is om in jou te bewerken wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Dus Jezus die heeft voor eens en voor altijd afgerekend met de zonde. En omdat hij voor eens en altijd heeft afgerekend met de zonde, is het nu voor jou mogelijk om ook zo te leven en in die vrijheid te komen. En daarvoor is Gods geest gegeven om dat in jou te bewerken. Dat is nu mogelijk. En Paulus die beschrijft dat heel erg mooi. Romeinen hoofdstuk 8 vers 5 en 6. Daar staat dit, wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. En de geest wil jou veranderen in die glorie, in die luister dat je op hem gaat lijken. Dat is de wil van de geest. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Wat is vrijheid? Dat jij in leven en vrede kunt leven. Dat je bevrijd wordt van die natuur van jou als mens, die continu die zaken kiest, die continu die dingen wil, die denkt dat er een bepaalde vrijheid is als je bepaalde geneugten geniet. Maar daardoor word je uiteindelijk gebonden. En Gods geest is gegeven, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, zodat jij vrij van al die gebondenheden kunt leven. Daarvoor is de geest gekomen. En dat is die vrijheid die God ons heeft gegeven. Werkelijke vrijheid is dat je kunt leven zoals God het bedoeld heeft. Niet doen en laten wat je wil. Soms denken we dat. Oh, ik heb nu vrijheid, ik kan doen en laten wat ik wil. Maar dat is niet de werkelijke vrijheid. Dat is niet de hemelse definitie van vrijheid. Maar werkelijke vrijheid is dat jij nu in staat bent om te leven in verbondenheid met Gods geest en daarvanuit ook echte vrijheid kunt genieten. Want God weet dat als jij gaat doen en laten wat je wil, dat je er dan aan gaat. Dat je dan die keuzes maakt die nou net niet de bedoeling zijn. We gaan daar straks een tekst over lezen, hoe die oude natuur ons bindt en hoe die oude natuur ons continu een hoekje in probeert te drukken, die ingaat tegen de werkelijke vrijheid. Heeft vrijheid grenzen? Vrijheid heeft altijd grenzen. En deze vrijheid van Gods woord, de vrijheid waar de Bijbel over spreekt, die geloof ik dat die enerzijds zonder grenzen is. Die vrijheid in God, die zorg van God, het ontdekken van alle waarheden van God, dat is zo zonder grenzen, dat is zo groot, dat is zo breed. Dat kunnen alle boeken van de hele wereld niet beschrijven. Alles wat God voor jou heeft, dat is een land die je helemaal kunt bezoeken. Maar aan de andere kant, ja, zijn er wel grenzen. Alle vrijheid heeft grenzen. In essentie is de keuze heel simpel met betrekking tot Bijbelse vrijheid. Wie beïnvloedt jou, de geest van de wereld of de geest van de hemel? Dat is het verschil tussen met vrijheid en gebondenheid. En in jouw keuzevrijheid heb jij de vrijheid om te kiezen wie jou bereidt. Wie jouw leven bepaalt. De geest van de wereld of de geest van de hemel. een andere grens aan de vrijheid die er is. Is dat ik vind het heel erg mooi dat Paulus beschrijft dat prachtig. Je mag het wel eens nalezen in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vanaf vers 23. Dan heeft hij het over dat je je vrijheid niet moet misbruiken om anderen aanstoot te geven. Als je ergens zit en jij weet, jij mag alles eten. En als je bij niet-gelovigen aan tafel zit en zij geven je eten. Te eten, wat eten was, wat een afgoden geofferd was, of gewoon niet eten was, wat koosje was, wat ze niet mochten eten. Zegt Paulus daar, joh, voel je vrij en eet het gewoon, want dat is vrijheid die je hebt. Maar als er dan een andere iemand naast je komt zitten en die heeft daar vanuit zijn geweten moeite mee, dat je dat eet, joh, eet het dan niet. Want het geweten van een ander, zo zegt Paulus het geweten van een ander gaat mij mijn vrijheid niet roven. Maar werkelijke vrijheid is dat je soms dingen ook laat tot eer van een ander. Dat is vrijheid. Dat is ook een stukje zelfcontrole. Ik ben zo vrij dat ik soms dingen niet, dat ik zelfs mezelf kan beheersen. Dat is echte vrijheid. Dus het is maar net, het heeft heel veel te maken met je definitie van vrijheid. Als je van je definitie van vrijheid maakt, ik kan doen en laten wat je wil, dan is er altijd het probleem dat je soms ook over grenzen van anderen heen gaat. En uiteindelijk ook over je eigen grenzen. Maar werkelijke vrijheid is die afhankelijkheid van de geest van God en dat die jou stuurt. En daarom laat je soms dingen voor een ander en hou je je mond soms voor een ander. En weet je wanneer te spreken, weet je wanneer te zwijgen en het maakt je niks uit. En dan denkt er een keer iemand wat over jou wat helemaal niet klopt met de werkelijkheid. Maar jij bent vrij en je denkt, laat die ander dat maar denken. Want jij weet hoe het zit en jij bent verbonden met Gods geest. Dat is vrijheid. Vrijheid is dat je dan geen angst meer hebt voor de mening van mensen. Dat je niet gaat gedragen op allerlei manieren om maar in een goed blaadje te komen met anderen. Maar je gedraagt je in overeenstemming met wat de geest van de Heer tot jou zegt. Omdat je verbonden bent met hem. Dat is werkelijke vrijheid. Dat je dat kunt, dat je op die plek komt. En ieder mens verlangt daarna. Om op die plek te komen. En het is ook voor iedereen mogelijk. Waarom is die vrijheid nodig? Nou, wij waren dood, Efeze hoofdstuk 2, vers 1 en 2, geestelijk dood, die legt het heel mooi uit. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. Ik zei net al, vrijheid in essentie is heel simpel. Welke God beïnvloedt jou? Hiermee ging u de weg van de God van deze wereld, de heerser over de machten en de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen, die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij alle ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Beheersen door. Dus het lijkt soms dat je vrijheid hebt als je je begeerten gewoon zijn gang maar laat gaan. Maar hier wordt dat beschreven van als dat gebeurt, dan word je als het ware beheerst door die begeerten. Vanavond ga ik daar wat dieper op in hoe dat werkt, die beheersing. Hoe je onder de invloed kunt komen van machten en demonen. En hoe die tot jou kunnen spreken en jou proberen te beheersen. En hoe je daar heel gemakkelijk vanaf kunt komen. Maar hoe het ook heel belangrijk is dat je dat erkent en herkent. Je kunt je laten beheersen door wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. En Satan, de vijand van God, wil de wereld doen geloven dat dat vrijheid is. Dat het vrijheid is dat je je kunt laten beheersen door je begeerten. En dat je alle zelfzuchtige verlangens die jij hebt maar volgt. Meer geld, meer dit, meer macht, meer zus. Nou, en de wereld is er inmiddels volgens mij, nou nog steeds niet achter, maar we zien het in elk geval wel. Dat de wereld er niet beter is van geworden. Dat iedereen zijn zelfzuchtige verlangens maar volgt. Dat is geen werkelijke vrijheid. Die vrijheid is nodig, want onze oude natuur bindt ons. En Paulus, en we gaan het stuk zo lezen, beschrijft het heel mooi in Romeinen hoofdstuk 7. In Romeinen hoofdstuk 7 is een onderdeel van dat Paulus het voortdurend heeft over genade. Heeft hij al over, in hoofdstuk 3 begint hij daar al mee. Heeft hij het over iedereen heeft gezondigd en die mist de glorie van God. Maar die heeft nodig de genade van Jezus om in die glorie te wandelen. En zo gaat hij continu door. In hoofdstuk 3, in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 6 en dan hoofdstuk 7. En dan komt hoofdstuk 8, heel logisch. En in hoofdstuk 8 komt die hele bekende tekst van in Christus is nu geen veroordeling meer. En tussen vier hoofdstukken waarin continu Paulus spreekt over dat het niet uit eigen kracht is, niet uit eigen werken, maar dat we het allemaal aan de genade van Jezus Christus te danken hebben, heeft Paulus in één keer dit stukje in hoofdstuk 7, en sommige mensen halen dit aan en die halen dit dan uit de context en dan gaan ze het hebben over hoe ellendig en hoe zondig wij zijn. Maar Paulus die zegt, beschrijft hier eventjes hoe de menselijke geest werkt en waarom de menselijke geest ook genade nodig heeft. Maar de neiging van jou zonder Gods geest, de neiging van jou zonder de genade van Jezus Christus, is het volgende. Paulus zegt dat hier in vers 15 van hoofdstuk 7 in Romeinen. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil en dan herken ik dat de wet goed is, dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. En wat ik verlang te doen, het goede, dat laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. En sommigen denken dan dat Paulus hier een of andere depressieve bui had. Maar dat is niet waar hij last van heeft. Hij vertelt wat jouw natuur is en waarom jouw natuur de genade van Jezus nodig heeft. Vers 20. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet of de principes, hoe je het ook maar noemen wilt, van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. En die voedt strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt van mij een gevangene... van de wet van de zonde. We lazen net de definitie van vrijheid, dat er een bepaalde grondwet is waardoor jij nu vrij bent. Jezus heeft een nieuwe grondwet gegeven. En dat is de grondwet van genade en van liefde. En die oude grondwet, die hield ons gebonden aan de zonde. Dat is wat Paulus hier zegt. Die oude wet. En dan ben je gebonden, een gevangene van de zonde. En als de Bijbel dus zegt, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, dan betekent dat er nu vrijheid mogelijk is van deze wet. Dat is de vrijheid waar de Bijbel over spreekt. 24. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Maar, en daarom eindig ik wel in hoofdstuk 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dat is allemaal aan elkaar verbonden. Ook hoofdstuk 8, vers 1 is verbonden aan het feit dat jouw vlees continu de neiging heeft om die dingen te doen die niet van God zijn. En wij proberen ons vlees te disciplineren en dat lukt niet altijd, of dat lukt eigenlijk nooit. En daarom hebben we de genade van Jezus Christus nodig. En de genade van Jezus Christus is de basis waar de Heilige Geest gebruik van maakt om in jou de nieuwe wet op jouw hart te schrijven, zodat mogelijk wordt wat jij uit jezelf absoluut niet kan. De Heilige Geest, daarom moest eerst Jezus aan het kruis en toen kwam de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt gebruik van het kruis. Dat Jezus voor al jouw zonden en al jouw zorgen en al die vleeselijke neigingen die je hebt op allerlei gebieden van je leven. Of het nou om lust gaat, of om hoogmoed, of om hebberigheid, of om zelfzucht, of om valse nederigheid, of om negativiteit, of om al die zaken. Daarvoor is Hij aan het kruis gegaan. Of het nu gaat om twijfel, of het nu gaat om ongeloof. Of het nu gaat om angst. Al die zaken heeft Hij voor jou aan het kruis gedragen. Dat is vrijheid. Dat het mogelijk is dat jij in dat nieuwe leven gaat wandelen. En de Heilige Geest maakt daarom gebruik van dat kruis. Om nu in jou te bewerken wat jij uit jezelf niet kunt. Je wordt niet meer veroordeeld. Weet je, het valt mij op en de Heilige Geest heeft, toen hij een paar jaar geleden tot me sprak over genade, maar dit heel bijzonder, want ik snapte het toen nog niet, al gezegd. En die zei dit. Lodewijk, je zult ontdekken dat als je echt genade begrijpt, dat je meer en vrijer over zonde kunt spreken dan ooit tevoren. En weet je wat mij heel veel op vaak valt in de discussies over de boodschap van genade? Hoe ik leiders erover wil praten, is juist, en het lijkt net of daar dan zo'n sluier op komt van, oh ja, als je het over genade hebt, dan kun je het niet meer hebben over zonde. Want dan mag alles maar. Dan hebben we dus een bepaalde definitie van vrijheid, die zegt van nou, als de deksel eraf gaat, dan, eigenlijk hebben wij dan als leiders een bepaalde angst over onze mensen, dat als we de deksel eraf halen van controle en angstgedreven christendom, dan gaan ze allerlei dingen doen die niet door de beugel kunnen. Dus we kunnen maar beter niet te veel over genade preken, want dan gaan mensen daar misbruik van maken en dan doen ze al die dingen waarvan wij zeggen dat ze het niet mogen. Dat is hard werken voor al die voorgangers. Moet je alles controleren? Moet je alles nagaan? Moet je alles corrigeren? Alles aanspreken? Dat werkt niet. Dat werkt gewoon niet. Maar Jezus die heeft oordeel weggehaald. En weet je, als dat oordeel weg is, dan kun je heel anders over al die zaken van zonde spreken. Ik blijf het voorbeeld van hoe Jezus bij die vrouw bij de bron komt, die al 5 huwelijken achter de rug heeft en nu met een 6e kerel, er staat niet of ze getrouwd is, maar ze had een 6e man. En Jezus die gaat het gesprek met haar aan en in zijn hart is liefde, geen veroordeling. En omdat zijn hart liefde is, spreekt hij haar aan ook op haar issues. Hé, lieve schat, je hebt 5 kerels daar rondlopen en nu een 6e enzovoort. En zij reageert dan, u bent echt een profeet. Nou, maar hij wist precies de vinger te leggen op de zere plek. Kijk, zonde is niet het probleem, maar de manier waarop we over zonde praten is vaak het probleem. Snap je? En dan gaan we opnieuw in uitersten. Dus of er wordt nooit meer over zonde gepraat, het is allemaal genade. Of er wordt voortdurend over zonde gepraat. Zonde mag niet, de zonde is bla bla bla, je moet ze beleiden enzovoort. Maar genade is dat fundament waar de Heilige Geest gebruik van maakt om jou te helpen van alles wat zondig is vrij te komen. Paulus die beschrijft, dit is mijn zondige natuur, maar in Christus is er geen veroordeling meer. En als we dan nog verder lezen, dan gaat hij nadat hij dit in hoofdstuk 8 heeft gezegd, dan gaat hij het hebben over de Geest van God die in jou bewerkt wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Het oordeel is weggehaald en nu het oordeel weg is, kunnen we even goed praten over de zaken waar het om gaat. Ik heb 4 kinderen, ik voed kinderen op en ik merk dat de kinderen soms, kinderen van nature, de neiging hebben om het meest bang te zijn voor veroordeling. En de grootste uitdaging in ouderschap is je kinderen op te voeden in de wetenschap dat je altijd van ze houdt. Maar als dat lukt, dan kun je ze nog beter, dan wat corrigeren, veel gemakkelijker. Dat is echt waar. Het is een uitdaging, ik weet het ook. Maar ik zie ook de vrucht. En wordt straf datgene waardoor een kind zich goed gaat gedragen? Of wordt liefde en uitleg en om iemand heen staan en natuurlijk ook soms wel consequenties, wordt dat de basis waarvanuit iemand gaat leven zoals jij als vader of moeder dat wil voor je kind. Of voor jou zoals jij leeft voor God. Die vrijheid en dat vrij zijn van veroordeling is heel belangrijk om te begrijpen. Want juist als we vanavond gaan hebben over demonie en al dat soort zaken, is het belangrijk om te begrijpen van hoe wij vrij zijn, hoe er geen veroordeling meer is, maar hoe het nog steeds wel mogelijk is dat ook de demonische wereld jou beïnvloedt. Maar hoe ook juist genade de sleutel is om vrij te komen van die invloed. Onze oude natuur bindt ons. Hoe krijgen we die vrijheid? Waar de Geest van God is, daar is vrijheid. Allereerst moet je weten, lieve mensen, die vrijheid is een gunst die alleen te verkrijgen is door Jezus Christus. Die je niet kunt verdienen, maar die je alleen kunt ontvangen. Een aantal Bijbelteksten. Lucas hoofdstuk 4 vers 18, daar staat, de geest van de Heer rust op mij. Dit is wat Jezus zegt. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Jezus is gekomen om die oude wet, waaronder jij en ik, we allemaal zaten, de wet van de zondige natuur. De wet dat je een slaaf bent van allerlei zondige neigingen. Daarvoor heeft Jezus aan het kruis gehangen. Daarvoor heeft hij geleden. En hij heeft die nieuwe wet van genade gebracht. En daarvanuit heb je vrijheid. Romeinen hoofdstuk 3 vers 24. Iedereen wordt uit genade die niets kost, die niet te verdienen is, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En dit staat in de context van dat ze ook weer allerlei wetten en dingetjes weer terug wilden brengen, wat je dan allemaal zou moeten doen om die vrijheid van Jezus te ontvangen. En deze tekst vind ik heel mooi, Johannes 8 vers 32, en daar komen we vanavond ook nog weer op terug. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dus het eerste punt wat ik tegen je wil zeggen van hoe krijg je die vrijheid, het is een gunst die alleen te krijgen is door Jezus. Maar een tweede is het woord bekering. Ik zei al, we gaan het hebben over bekering en we gaan het ook hebben over belijden. En wat mogen we dan belijden? Maar eerst bekering. En het woord daar is metanoeo. En die zien we onder andere in Handelingen hoofdstuk 2 vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen ze aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven, laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Hier wordt het woordje bekering gebruikt. Keer u af, staat er in de MBV. In andere vertaling staat repent of bekeert u, dat soort zaken. Maar wat betekent dat woordje bekering? Ik heb het hier wel vaker over gehad. Maar in essentie betekent dat anders gaan denken. Vernieuw je denken. Op een nieuwe manier kijken naar het leven en kijken naar, bij wijze van spreken, jouw definitie van vrijheid. Jij hebt de wereld, die heeft door de God van deze wereld een bepaalde definitie gekregen van wat vrijheid is. En bij bekering hoort dat jij bereid bent om die definities, die manieren van denken over bijvoorbeeld vrijheid aan God te geven en daarvan uit vernieuwing te ontvangen. Dat stukje bekering is letterlijk, je gaat die kant op en je draait je om en je gaat dan die kant op. Maar dat stukje bekering, vernieuwing van je denken, is een voortdurend proces. Dagelijks je bekeren. En dat klinkt dan iets heel negatiefs. Je moet je altijd dagelijks bekeren van je zonde. Nee, je moet dagelijks vernieuwing gaan krijgen in je denken over wie je bent in Jezus Christus. En dat nieuwe leven, hoe God dat leven bedoeld heeft en hoe je daarin mag wandelen. Dat is bekering. Verander je denken. Verander je denken over jezelf. Verander je denken over God. Verander je denken over het leven. En daar zit soms de grootste bottleneck. Dat noemt de Bijbel ook wel strongholds of bolwerken. En wat zijn bolwerken in je denken? Dat zijn dingen die je zelf opgebouwd hebt. Je kunt soms in je hoofd complete huizen bouwen, bij wijze van spreken. Systemen van gedachten en leugens. En dat wordt bijna echt. En de vijand die bouwt daar soms heel graag aan mee. Dat in je hoofd allerlei dingen gaan gebeuren. Dat je allerlei dingen over jezelf, over anderen, over het leven, over God, over je toekomst enzovoort gaat denken. En dat wordt op een gegeven moment een bolwerk in je hoofd waar je zelf in gaat wonen en in gaat geloven. En dan word je gebonden aan die waarheid. En Jezus is gekomen en de Geest is gekomen om je daarvan te bevrijden. En dan wil ik nog heel even met jullie kijken naar het woordje belijden. Ik ga het Griekse woord nu niet uitspreken. Maar het woord dat daarvoor gebruikt wordt, homologeo, is in het licht brengen. Je kunt het ook vertalen met hetzelfde zeggen als degene die je belijdt. Bekennen bij wie je hoort. Iets niet weigeren. Iets openlijk verklaren. En dat betekent zelfs toegeven wie je aanbidt. Het is wel grappig. Dus want als we alleen maar hebben over je zonde belijden. Afhankelijk van in welke context dat woordje dan gebruikt wordt, zou je kunnen zeggen, ik aanbid mijn zonde. Want dat woordje wordt ook daarvoor gebruikt. Jezus als Heer belijden. Zonden belijden. Dus dat woordje moet ook goed gedefinieerd wordt van wat bedoelen we daar nou mee? Wat bedoelen we met onze zonde belijden, met onze zonde in het licht brengen? Maar hoe wordt dit woordje gebruikt? Ik heb dit woordje een beetje opgezocht in het Nieuwe Testament en ik heb er iets in ontdekt en ik hoop dat dit jou in elk geval helpt. Want het valt mij op dat het woordje belijden het meest gebruikt wordt in de context van zonde. Maar ik geef je nu alvast een beetje een hint. Het aantal teksten waarin dit woordje gebruikt wordt met betrekking tot belijden, wat werkelijk over zonde gaat, is vele malen minder dan het aantal teksten met betrekking tot belijden dat gaat over Jezus als jouw Heer belijden. Het is hetzelfde woordje. Maar meestal gaat dat woordje belijden over Jezus belijden als jouw koning. En daar zit ook de kracht van bevrijding in. En natuurlijk mogen we zaken in het licht brengen, maar laten we eens een aantal teksten bekijken. Deze is natuurlijk heel bekend. En ik ga er niet te diep op in. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Daar staat dan dit, belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, en je kunt daar verschillende meningen over hebben, maar je kunt hem ook goed onderbouwen, dat 1 Johannes hoofdstuk 1 gaat over het evangelie dat wij mogen verkondigen aan niet-gelovigen. En er waren in die tijd mensen die zeiden van Jezus zijn kruis en het werk aan het kruis was helemaal niet meer nodig. En daarom hoeven wij ook onze zonden niet meer te belijden, want het was niet nodig. Jezus was een geest, was wel een goed iets, maar dat werk aan het kruis en ook afrekenen met je zonden was niet meer nodig. Nou, Johannes zet dat hier heel, heel duidelijk recht. Afgerekend moet er worden met je zonden. Dat is heel belangrijk. En dit spreekt in mijn overtuiging over je eerste bekering. Als je voor het allereerst naar God gaat. En dan belijd je je zonde. Dan zeg je, ik heb zonder u geleefd. Ik zat onder de God van deze wereld. Maar ik wil nu leven onder u. Ik wil nu me overgeven aan u en leven zoals u dat bedoeld heeft. Zeg ik dan dat je als christen je zonde niet hoeft te belijden? Nee, dat zeg ik niet. Helemaal niet vanuit de context van dingen in het licht brengen. Maar soms gaan wij dingen belijden dat we denken van dat belijden is de manier om af te komen van bepaalde zaken. Van nou, daar ben ik heel wat voorzichtiger in. Het is in het licht brengen vanuit relatie met Jezus. En Jezus als Heer belijden. En daarvanuit is de vertrouwen tussen jou en hem. En kan die alle zaken in je leven aanspreken waar je misschien vanaf mag komen, maar dat doe je samen met hem. Een aantal andere teksten waar hetzelfde woordje in voorkomt. 1 Johannes 4 vers 15, hetzelfde boek. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. De grootste angst die de vijand jou altijd wil aanpraten, juist als je vast zit in zonde, dat je niet meer bij God mag komen. Dat je niet meer met hem verbonden bent. Dat je niet meer in hem blijft. En hier staat, als je belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Dus als die zonde jou probeert vast te pakken en als die jou probeert te grijpen, wat is dan belangrijker om te belijden? Ja, tuurlijk, Jezus ziet het wel. Heer, ik doe nu iets fout. Maar belijd dan ook. Jezus, u bent mijn Heer. En u bent de Zoon van God. En u regeert over mij. En ik sta op de belofte dat als ik belijd dat Jezus de Zoon van God is, dan blijft God in mij en blijf ik in God. En daar grijp ik me nu op vast. Dat is mijn belijdenis. Een andere tekst waar het woordje in gebruikt wordt. Romeinen 10 vers 9 en 10. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is. En als u in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. En opnieuw, als uw mond belijdt, wordt u gered. Ik zei al, het belijden van uw mond met betrekking tot wie Jezus is, dat staat in verhouding vele malen vaker dan het belijden van zonde en de dingen die je fout hebt gedaan. Zijn we zonde gericht of zijn we Jezus gericht? Die zonden zijn er zeker. En daar moeten we ook zeker mee afrekenen. Want die horen niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. Alleen helaas zie ik te veel in ons christelijk leven dat we de neiging hebben om zonde groter te belijden, te aanbidden, gebruik ik hem nu even voor, dan Jezus te belijden. En daardoor is er één iemand die geniet, want de zonde in je leven wordt groter dan Jezus in je leven. Als jij en ik, als wij gaan leren elke keer in die moeilijke omstandigheden Jezus te belijden als Heer, dat werkt. Ik weet van niemand, en ik zal niemand noemen nu, maar wiens vader zei van als jij naar de disco gaat, dan weet dat Jezus bij je is. En als er iets op je afkomt waarvan je denkt, wat zou Jezus hiervan vinden? En dan hadden we die armbandjes, what would Jesus do enzovoort. Nou, dat kan ook veroordelend binnenkomen, maar je kunt het ook ontvangen als God is bij mij en ik belijd hem als mijn Heer. En hij is met mij. Ik belijd hem als mijn koning. En als ik hem belijd, dan blijft God in mij en ik in God. En door hem te aanbidden, door hem te verhogen, vorige week hadden we het over de kracht van aanbidding, dan druk je die zonde automatisch weg. Want jouw vlees kan de zonde niet wegdrukken. Oh, ik belijd de zonde, ik doe het fout, ik doe het fout. Waar ben je dan op gericht? Op jezelf. En we hebben net gelezen, Paulus zei het heel duidelijk in hoofdstuk 7 van Romeinen. Jijzelf kan het niet. En wij belijden, maar we fouten en we zitten in die cirkel, in die cirkel, in die cirkel. En we gaan dieper en dieper en dieper. Jezus weet al lang dat je iets fout doet. Dus belijd dat. Heer, ik doe het fout, maar ik belijd u als mijn koning. Ik belijd u als mijn Heer. Ik belijd u als mijn redder, als mijn verlosser. Met mijn mond belijd ik u bent mijn koning. Let op, die zonde die gaat automatisch weg. Want dan komt Jezus in de situatie. En hij drukt dat weg. En de geest die is verbonden aan, die wordt ook de geest van Jezus genoemd. Dus als je Jezus belijdt, komt de geest van Jezus. En die helpt jou om af te rekenen met al die zaken. Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder aarde. En elke tong, daar heb je opnieuw dit woordje, belijden. Elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God onze Vader. Er is één iemand, en vanavond gaan we daar nog even ietsje dieper naar kijken, die niet wil dat jij hem als Heer belijdt. En hij weet dat dit uiteindelijk het doel is van waar we uit zullen komen. Als Jezus terugkomt, zal elke tong hem belijden als Heer. En de vijand van God, die wil voortdurend voorkomen dat jij Jezus als jouw Heer belijdt. Hij wil je zonde gericht maken. Hij wil je oordeel gericht maken. Hij wil je falen gericht maken. Hij wil je negatief gericht maken of te positief gericht. Hij wil je carrière gericht maken, geld gericht maken. Dat je van alles maar belijdt, behalve Jezus als jouw Heer. Want hij weet dat als jij Jezus belijdt als jouw Heer, dan ben jij in God en God in jou. En leef je zoals God het bedoeld heeft. En kan hij jou niet meer bereiden. De kracht van belijden, juist in bevrijding. Ik geloof in het belijden van Jezus als jouw Heer. En daarvanuit natuurlijk ook in het belijden van de zaken die tussen jou en hem instaan. Maar laten we die zaken niet groter maken dan Jezus zelf. De meeste teksten die over belijden gaan, betreffen het belijden van Jezus als Heer. Niet het belijden van alles wat je fout doet. Er is niks mis met het zaken in het licht brengen. Laat zonder belijden echter nooit een belangrijkere plek innemen dan het belijden van Jezus Christus als jouw Heer. En als je dat doet, zul je die vrijheid kennen. Hoe mag je dan in die vrijheid wandelen? We hebben gezien, wat is die vrijheid? Dat je kunt leven zoals God het bedoeld heeft. We hebben gekeken van hoe ontvang je die vrijheid. Die vrijheid ontvang je als een gunst van Jezus Christus. Die vrijheid die ontvang je door je te bekeren. En die ontvang je door hem te belijden. Maar hoe mag je hierin wandelen? Hoe mag je hier dagelijks in leven? Laten we dit Bijbelgedeelte nog lezen. Romeinen hoofdstuk 6 vers 10 tot 18. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u uzelf zien. Weet je nog, bekering was vernieuwing van denken. Lieve mensen, vernieuw je denken als volgt. Zo moet je jezelf zien. Kijk op deze manier naar jezelf. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Print deze tekst uit, hang hem op je koelkast, hang hem boven je bed, zet hem op je iPad. Als we Google Glass zouden hebben, programmeer hem in je Google Glass, dat je continu voor ogen hebt. Ik kan nog een beetje lachen af en toe, of zijn we zo serieus morgen? Dat je continu voor ogen hebt dat jij dood bent voor de zonde. Maar in Christus leeft voor God. Ik ben dood voor de zonde. Ik leef in Christus voor God. En als die zonde weer bij je aankomt, dan zeg je, ik ben dood voor de zonde. En in Christus leef ik voor God. Ik ben dood voor de zonde. Ik leef voor God. Zo vernieuw ik mijn denken. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus leven voor God. En door dat te doen, kun je zelf die keuze maken. Want het is dus best mogelijk dat je toestaat dat de zonde over je heerst. Dat maak je niet het bezit van de vijand. Je blijft het bezit van Jezus Christus. Maar de invloed van zonde kan nog steeds in je leven terechtkomen. Opnieuw, vanavond daarover meer. Maar jij kunt kiezen. Ik ga mezelf zo zien, dood voor de zonde, levend in Christus. Ik belijd Jezus als Heer. En ik sta niet toe dat zonde heerst in mijn sterfelijk bestaan. En daarvanuit geef ik niet toe aan mijn begeerte, wat ik zelf wil. De Heilige Geest helpt je daarbij. Zie jezelf op deze manier. Vers 13, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Je kunt jezelf dus in dienst stellen van zonde. Stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in de dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Dit vind ik ook een hele belangrijke tekst. Als we het dan hebben over vrijheid en dat we genade mogen misbruiken om te doen en laten wat we willen, hebben we het niet goed begrepen. Dan maken we van het Jezuswerk aan het kruis iets heel lichtvoetigs waar het niet voor bedoeld is. Hij is aan het kruis gegaan, zodat jij juist nu kunt leven zoals God het bedoeld heeft. En als je die genade pakt, als die genade deel is in je leven, dan is ook de vrucht dat je niet meer wil zondigen. Het is niet maakbaar. Maar vanuit jouw relatie met Jezus is het wel realiseerbaar. Vers 15, betekent dit nu, opnieuw, Paulus moest dit zelfs uitleggen, dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Als je de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer je God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte. Dus je wil het. De leer waaraan je je hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde, vrijheid, heb je je in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik zei het al eerder, het is een hele simpele keuze wat vrijheid betreft. Wie beïnvloed je? De geest van de wereld of de geest van genade? De geest van zonde of de geest van genade? En jij kunt zelf kiezen. Die vrijheid heb je zelfs. Maar Paulus zegt hier van ja, maar als je kiest om dan toch te gaan voor de zaken van de zonde, dan maak je automatisch daar weer een slaaf van. Want zonde heeft de eigenschap om jou to enslave you, zeg je in het Engels. Om voor jou een slaaf te maken. En dat is geen vrijheid. Dus dat willen we toch niet? Wanneer komt die vrijheid van pas? Juist als je oude natuur je weer wil vangen. Juist als je in Romeinen hoofdstuk 7 terechtkomt. Maak dan gebruik van die vrijheid in Jezus Christus. Belijd hem. Proclameer. Spreek de woorden van genade. Spreek de woorden van nieuw leven. Beleid met je mond dat Jezus jouw Heer is. En dan zul je ontdekken dat dan die vrijheid jouw kracht geeft. Voor wie is die vrijheid beschikbaar? Dat is de laatste vraag. Ik stel dan allerlei vragen met betrekking tot vrijheid. Voor iedereen. Dus niet alleen voor degenen die hier op het podium staan. Ook, want ik heb het ook heel hard nodig. Maar voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Ik weet niet of jullie op YouTube wel eens kijken. Maar ik kreeg er al reacties op. Ik had het laatste heel mooi bordje. Kun je op allerlei manieren interpreteren. Daar ga ik het nu maar niet over hebben. Maar daar stond op. I'm not perfect, but parts of me are incredible. Voor de Engels sprekende. Ik ben niet perfect, maar er zijn fantastische eigenschappen die ik wel heb. We hebben allemaal genade nodig. Iedereen heeft het nodig. Wij allemaal. En het is voor iedereen beschikbaar. Het enige wat je hoeft te doen is naar Jezus rennen. En zeggen, ik heb het nodig. Vanavond gaan we verder over hoe ook de demonische wereld deze vrijheid van jou wil roven. Hoe die jou in de greep probeert te krijgen. En hoe dat werkt. En hoe we daarvan af kunnen komen. Maar nu gewoon een stukje vrijheid. Ben jij? Beleid jij? Denk hier eens over na. Wat beleid jij vaker als je s'avonds op bed gaat? Je zonde of Jezus als Heer? Waar ligt jouw grootste focus? Ik ontmoet zoveel christenen die zo continu bezig zijn in het beleiden van alles wat ze fout doen. En op zich is er niks mis mee, want het toont een oprecht hart dat ze het goed willen doen. En dat oprecht hart ziet Jezus ook. Maar weet je waar Jezus je toe wil uitnodigen? Beleid mij. Beleid mij als jouw Heer. Beleid mij als jouw koning. Laat je lippen vol zijn van mijn heerschappij. Laat je geest vol zijn van wie ik ben. Maak gebruik van mijn genade. Omarm mijn liefde. En laat mij dan in je leven komen. En natuurlijk wil ik je helpen om van al die zaken wat wij zonde noemen af te komen. Want zonde betekent doel missen. En Jezus wil niet dat jij je doel mist. Daarom wil hij dat je er naar kijkt. Dat je het in de ogen ziet. Vanuit liefde, niet vanuit veroordeling. Heer Jezus, we zijn hier deze ochtend en we willen belijden dat u onze Heer bent. We belijden u als koning over dit huis, over dit gebied. Ik wil u belijden over Loppersum, ik wil u belijden over de provincie. Ik wil u belijden over de regio. Jezus, u regeert. En u wil zo graag dat uw kerk zich manifesteert in een gebied die, net zoals de meeste delen van de wereld, zo gebonden zijn door de geest van de wereld. Soms denken ze dat ze vrij zijn, maar ze zijn zo gebonden. En Jezus, u kwam en u opende de boekrol en zei, ik ben gekomen om te verkondigen het aangename jaar des Heren en om vrijheid te proclameren. Heren, ik zie zoveel, juist ook binnen uw lichaam, binnen uw kerk, zoveel christenen die door allerlei leugens en kronkels en bolwerken en wat dan ook nog niet ten volle in die vrijheid wandelen. En daardoor zijn we ook nog steeds relatief zwak in het verkondigen van deze vrijheid naar de wereld om ons heen. Heer, dank u wel dat u ons wilt toerusten, Heer. Dat u ons wakker wil maken. Heer, dat u ons uitnodigt om werkelijk die vrijheid binnen te stappen. Heer, dank u wel dat u waardevol leven, gemeente en ook de kerk in deze regio en in dit gebied ziet als een kerk die vrij is. En ik bid in Jezus' naam, onder andere door vanmorgen en ook door vanavond, dat het stuk vrijheid in ons denken, wat misschien geroofd is door de vijand, terug mag komen. Dat we werkelijk gaan begrijpen wat het inhoudt om vrij te zijn. En we laten ons niet langer een slavenjuk opleggen. Heer, we laten niet langer toe dat de vijand ons continu onder een juk van veroordeling drukt. Waardoor we juist nog steeds een slaaf van de zonde zijn. Heer, maar we zijn geen slaaf van de zonde. We zijn geen slaaf van het onrecht, Heer, maar wij stellen ons in dienst van gerechtigheid, de gerechtigheid van Jezus Christus. En wij belijden als christen deze ochtend, Jezus, u bent mijn Heer. En zeg het gewoon voor jezelf, Jezus, u bent mijn Heer. Niet mijn pijn uit het verleden, niet mijn vragen over de toekomst, niet mijn onzekerheden. Maar u Jezus. En in de naam van Jezus wil ik u vragen. Heilige Geest, wilt u op dit moment uw lichaam bedienen? Op dit moment. En sta de Geest van God toe. En als je het wil, misschien kun je gewoon even letterlijk je hand op je hoofd leggen. En tegen de Heilige Geest zeggen, Heer, ik wil vernieuwd worden in mijn denken. die bolwerken, die zoals de Bijbel het ook wel noemt, spitsvondigheden, die ingaan tegen de ware kennis van wie God is, die halen we neer door de naam van Jezus te spreken over jouw denken, over dit gebied en over ons wandelen. Heer, zo vaak laten we ons meeslepen door onze emoties of door onze omstandigheden of door onze zorgen. Heer, maar we beleiden u als Heer Jezus. We beleiden u als koning over alles wat leeft. We beleiden u als koning over alles wat ons overkomt. Heer, wij zullen niet geschud worden. Zelfs dan wordt de grond hier geschud. We zullen niet wankelen. Omdat u onze rots bent, koning Jezus. Heilige Geest, vernieuw ons denken. Vernieuw ons denken. Vernieuw ons denken. Vernieuw ons denken. Zodat we mogen weten wat vrijheid is. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Heer, die negatieve gedachten over onszelf. Of die soms hoogmoedige gedachten. Heer, we zijn soms hoogmoedig in het feit dat wij vinden dat we niet hoogmoedig zijn. Heer, bevrijd ons daarvan. Heer, maak ons volledig vrij van alles wat ons vasthoudt. Heer, maak ons vrij van alles wat ons tegenhoudt. Heer, want uw waarheid maakt vrij en u bent de weg, de waarheid en het leven. En wij loven u en wij prijzen u, wij eren u, wij danken u en wij beleiden u, Jezus, als Heer, als Verlosser, als Koning, als Redder. En u heeft elke macht openlijk tentoongesteld. Heer, in elk document van aanklacht wat tegen mij spreekt, dat heeft u aan het kruis genageld. En ik ben er vrij van in de naam van Jezus. Heer, zo ben ik een nieuwe schepping, heb ik een hoopvolle toekomst. Hoef ik niet te vrezen voor de dood. Hoef ik niet te vrezen voor angst of voor ziekte. Heer, want u bent mijn redder. U bent mijn verlosser. U bent de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn leven. U bent alles. En je hoeft niet naar mij te luisteren om deze woorden te zeggen. Maar je mag ook zelf nu Jezus gaan verhogen. Beleid hem. Spreek over hem. Zeg wie hij voor jou is. Zeg wie koning Jezus is. Maak hem groot met jouw woorden. Wat God tot jou spreekt. Wie hij voor jou is. Beleid hem. Gewoon in je eigen woorden. Gewoon in je eigen woorden. Jezus, wie ben ik? Ik beleid u als Heer. Jezus, ik beleid u als Verlosser. Jezus, ik beleid u als Koning. Jezus, ik beleid u als Heer over mijn leven. Alles wat ik heb, geef ik aan u. Met open armen. Met opgeheven alle armen. Geef ik mij over aan u. Ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u voor wie u bent. Mijn Verlosser. Mijn Redder. Mijn Koning. Mijn Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik verhoog u. Ik eer u, Hemelse Vader. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw aannemen van mij als uw Zoon. Dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Dank u wel dat ik door de Geest van God Abba Vader mag roepen. Dank u wel dat ik vrij mag zijn. Want waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar is vrijheid. Aanbid hem. Verhoog hem. Dank hem. Laat je woorden vol zijn. Laat je woorden vol zijn van de waarheden van God. Van de waarheden van God. Dank u, Jezus. 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 Als je mond belijdt dat Jezus de Heer is. En als je in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zul je worden gered. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is. Blijft God in hem. En blijft hij in God. Heer, wij belijden u. En we mogen weten dat wij in u blijven. En u in ons. Heer, en elke leugen die daartegen ingaat. Heer, die brengen we onder uw voeten, Heer Jezus. In de naam van 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 Jezus. En ik wil je gewoon vragen om als je het durft, als je het wil, gewoon met open armen, met opgeheven handen, gewoon je te laten bedienen. Gewoon je te laten bedienen door de Geest van God. Laat hem tot je spreken op dit moment. Geef je over. En laat hem tot je spreken. Laat hem jou bedienen. Laat hem jou bedienen. Laat hem jou bedienen. In het Engels zeg je, let the Spirit of the Lord minister to you. Let him minister to you. Laat de Geest van God jou bedienen. Jou bedienen. Jou bedienen. Jouw denken vernieuwen. Op dit moment. Op dit moment. Op dit moment. Op dit moment. Bedien uw kerk, Heer. Bedien uw kerk, Heer. Bedien uw kerk, Heer.
Hallelujah.